BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Zoals u van ons gewend bent.
Wat creëert Poetin nou eigenlijk? Want dat is Rusland eigenlijk.
Afgelopen weken weer veel lelijks over Rusland in dit programma.
Een man als Poetin lijkt hele megalomane denkbeelden te hebben over Rusland als wereldmacht. Maar tegelijkertijd is die economie niet veel groter dan die van Italië of de Benelux.
Ik hoor als diplomaten zeggen, ach, Rusland is oppervolta met kernwapens. Burkina Faso met kernwapens.
Het verkwalt het steeds. Dus we moeten tegenwicht bieden.
Vandaag bekijken we de andere kant. Het Russische perspectief.
Op de tonen van deze prachtige a cappella versie van het volkslied van de voormalige Republiek Oppervolta. Heten wij u welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met uw toegewijde commentatoren gaat het hen lukken ook eens iets aardigs over Rusland te zeggen. Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Rob is net terug uit Moskou. En onze gast is oud-correspondent in Moskou en Berlijn. Telegraafverslaggever en naar men zegt Poetin-versteer. Wierte.
Zo is het. Eindelijk een mooi goed woord over Rusland hier in deze notoire Rusland-bashing uitzending.
Vreselijk. Wiert, denk jij...
Ja, maar ik ben helemaal vergespoeld hoor. Rob.
Dus,
helemaal.
Om te beginnen even, Wiert, denk jij als Poetin-versteer dat beleidsmakers in het Westen Poetin en Rusland onvoldoende versteën? Of begrijpen we elkaar eigenlijk prima, maar zijn we het gewoon heel erg oneens?
Nee, ik denk dat de meeste politici, althans hier in Nederland, die ik over Rusland hoor, die hebben echt helemaal geen flauw idee over het land en die roepen maar wat. En het is natuurlijk heel makkelijk te roepen dat Rusland een enorme gevaar is voor het Westen en dat we Poetin moeten... containen en dat Rusland ons bedreigt en dat Rusland de Baltische landen en Oekraïne bedreigt en zo. Die hele riedel.
Dat is niet waar.
Maar dat is het makkelijkste. En als je daar. Het probleem hierin is wel dat als je dat probeert te nuanceren, dat in het huidige debat bijna niet meer mogelijk is. Dat komt ook door de MH17. De MH17 heeft natuurlijk open wond geslagen hier in Nederland. En dat het heel erg moeilijk is om die persoon van Poetin en de Russische geopolitiek te nuanceren. Omdat je dan inderdaad als een Poetin versteer, wat voor mij natuurlijk een geuzennaam is, maar dat is ironisch bedoeld, wordt neergezet. En dat is heel slecht voor het debat, omdat uiteindelijk die mensen uiteindelijk ook niet bereid zijn om wel iets beter geïnformeerd te worden over wat er nou precies in Rusland zich afspeelt en gaande is.
Arend-Jan, kan jij gewoon om te oefenen even iets aardigs zeggen over Rusland?
Nou, kijk, ik ben helemaal in Poetin. Ik heb net met de Russische ambassadeur gesproken. Ik vind het gewoon een fantastische man. Navalny is gewoon een qua jongen. Die moet je helemaal niet naar luisteren. Nou, kijk, wat je kan zeggen is dit. Het is een grote mogendheid met kernwapens. Dus je moet het serieus nemen. Op zichzelf genomen betekent dat dus dat je ook met zo'n grote mogelijkheid moet onderhandelen. Er is alleen één probleem. Rusland is wel bezig steeds met het steunen van allerlei verdeeldheidsdingen bij ons. En met cyber en zo. En dat maakt het wel een beetje lastig om aan tafel te gaan zitten.
Laten we eens kijken wat daar leeft. Want Rob, jij bent net terug van de jaarlijkse veiligheidsconferentie in Moskou. Op een interessant moment natuurlijk. Zo net na het gesprek tussen Poetin en Biden vorige week in Genève. Hoe heeft men dat in Moskou bekeken?
Niet.
Oh, werd niet uitgezonden.
Kijk, we hebben Poetin gehoord. We hebben Shoigu gehoord. De minister van Defensie, Lavrov gehoord. De minister van Buitenlandse Zaken. Eigenlijk de hele Russische top. Biden is geen enkele keer genoemd. Dat vond ik buitengewoon opmerkelijk. Want ik dacht, nou, ik ben heel benieuwd hoe Poetin daar nou tegenaan kijkt. Nou, niet. Deze week is er een akkefietje geweest voor de kust van de Krim. Met een Britse fregat of een destroyer, wat is het? Die zou te dicht bij de Krim zijn gekomen. En de Russen die zeiden van... toen hebben we maar een paar waarschuwingsschoten gelost. En de Britten die zeiden, nee, dat was een aangekondigde oefening. Niets erover. Wat er op een gegeven moment gebeurd is dat... we wisten dat er wat aan de hand was, omdat de Britse attaché, die daar toevallig ook was, die werd weggeroepen van de conferentie. En wij dachten s'avonds... Shoigu, dus de minister van Defensie, die had een diner aangericht. Wat overigens ontzettend leuk is om daarbij te zitten. En we dachten, hij zal in zijn tafelrede daar wel iets over zeggen. Niks. Helemaal niks. Ik vond dat zeer opmerkelijk. Dus eigenlijk vond ik het meest opmerkelijk wat er niet is gezegd. En voor de rest ben ik het gedeeltelijk met wie het eens dat we elkaar gewoon niet meer verstaan. Dat is gewoon volstrekt helder. Er wordt niet meer met elkaar gesproken. Dat was ook wel teneur van heel veel mensen die spraken, inclusief ikzelf. Ik bedoel, we praten gewoon niet meer. We hebben beelden over elkaar. En ik vind dat heel erg gevaarlijk. Omdat je dan eigenlijk in een koude oorlogssituatie terechtkomt zonder een vangnet. En dat is echt een groot probleem. En ja, er werden natuurlijk gewoon een hoop dingen over elkaar geroepen. En ook als je ziet wat de Russische autoriteiten over Europa en de Verenigde Staten roepen. Ja, weet je, dan zijn het ook beelden die ook in mijn optiek helemaal nergens op slaan.
Wiert, ik vermoed dus dat Moskou zichzelf niet ziet als oppervolta met kernwapens. Maar kan je schetsen wat nou eigenlijk het zelfbeeld is wel van dat land?
Dat van een gekwetste voormalige superpower natuurlijk. Die nu een regionale macht is geworden. En die zich sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie ziet als bedreigd door het Westen. Niet alleen door het Westen, ook door de radicale islam. Omdat ze daar een groot probleem mee hebben. Of hadden in elk geval in de Caucasus. En sinds die Tsjetsjenen die wilden zich afscheiden notabene van Rusland. Zijn er een aantal oorlogen over gevoerd. Dus Moskou voelt echt ook gewoon fysiek, zeg maar, dat gevaar van die radicale islam. Dat dreigt weer de kop op te spelen in Syrië. Heel veel van die Tsjetsjenen zijn ook in Syrië gaan vechten bij IS. En dus op een gegeven moment heeft Poetin besloten dat hij in ieder geval die regionale invloed wilde behouden. En heeft ingegrepen daar in Syrië. En dat is hem door het Westen ook weer enorm kwalijk genomen. En dat bevestigt dan die Russische macht, die Russische machthebbers weer in de gedachte dat het Westen erop uit is om Rusland op de knieën te dwingen. Wat natuurlijk ook, en ook die situatie in Oekraïne duidde voor hen daar natuurlijk op. En dat is ook de retoriek in de talkshows, in de kranten, in de staatsmedia en zo. Van het Westen vormt een bedreiging. Dus voor mij is het altijd heel erg ironisch en grappig om te zien dat wij hier Rusland als een bedreiging zien. Terwijl die Russen veel banger zijn voor het Westen dan wij omgekeerd zouden moeten zijn.
Nou, maar dat is wel waar. Dat merk je gewoon ook gewoon echt. Functionaris na functionaris. En je kent ze allemaal. Je ziet ze allemaal in de krant. Die zeggen allemaal hetzelfde. Het Westen bedreigt. Het Westen bouwt zijn defensie op. Tegelijkertijd zitten wij hier in Europa naar onze eigen defensies te kijken. We weten dat de helft niet inzetbaar is. De Nederlandse krijgsmacht die moet gewoon pang-pang roepen. Omdat ze geen munitie meer hebben. Nou, dat wordt allemaal van tafel geweegd. Dat is allemaal niet zo. Want dat wordt gezien als een soort efficiënte moloch van het Westen. En dat is natuurlijk niet zo. Maar het wat mij echt opviel, en dat was echt nieuw, want ik denk dat dit nou de vijfde of zesde keer is dat ik daar ben geweest, is en dat men wel aan het schrikken is wat er op dit ogenblik aan het gebeuren is, ook onder leiding van Biden. En dan gaat het niet zozeer over die hele discussie die Biden en Poetin hebben gevoerd in Genève. Daar is het niet over gegaan. Maar een aantal, Lavrov heeft daar aandacht voor gevraagd. Maar volgens mij ook Patrushev. Patrushev is eigenlijk de belangrijkste man na Poetin. Dat is het hoofd van de Nationale Veiligheidsraad. En dat soort mensen zeiden allemaal van, ja, je ziet nu nieuwe coalities worden gevormd in het Westen. En dat is zo. Dat hele idee van een alliantie van westerse democratieën. Dat is een oud idee van Biden, die al in 2016 heeft gelanceerd. Dat is al hard binnengekomen, hoor. En ook wat er aan tafel zat, dus niet alleen maar de G7, maar ook dus de Europese Unie, plus landen als India, Japan, Zuid-Korea. En met name India, dat doet zeer, omdat dat toch wel wordt gezien als een bondgenoot. Daarvan kon je wel zien dat men dacht van, oh mijn god, als dit doorgaat, dan zijn we gewoon weg. En dat is denk ik ook zo.
Ik zat ook een stukje van Sergej Lavrov te kijken, want de Russen hebben netjes van alles online gezet. Die zei, de NAVO wil de politieman van de wereld spelen. Het Westen vindt zichzelf beter dan de rest en wil iedereen zijn wil opleggen. Ik snap dat perspectief ook wel eigenlijk.
Nee, maar dat kun je niet, laten we zeggen, kort door de bocht genoeg zeggen. Want dit is gewoon wat iedereen zegt, dus ook zeg maar de drie bazen van de grote inlichtingendiensten, de FSB en dat soort clubs, die zeggen precies hetzelfde. En die zijn voor een aantal dingen als de dood, cyber, biologisch werd een heel vaak genoemd. Ja, en natuurlijk deze nieuwe coalities die gevormd worden. En ik moet eerlijk zeggen, en daar ga ik wel met Wiert mee. Ik kan me het voorstellen vanuit hun perspectief. En Het is natuurlijk ook de vieringen geweest deze week van de grote patriotische oorlog. Wij noemen dat de Tweede Wereldoorlog in Rusland. En zeg ja, alle grote oorlogen zijn in Europa ontstaan. Niet in Rusland, dat is ook gewoon zo.
De nazi's en Napoleon.
Bij de Europese Unie is uitgebreid, er zijn oorlogen gevoerd in Kosovo, Libië, wat op een drama is uitgelopen, Afghanistan. Nou, ga zo maar door. Het is natuurlijk wel een heel eenzijdig verhaal wat daar wordt verteld.
Maar Rob, ja,
ik bedoel, vanuit hun perspectief kan ik me er wel voorstellen.
Mag ik
maar
een vraag stellen, Rob?
Er zijn heel veel vraagtekens bij te zetten. Heel veel kanttekeningen bij te zetten bij dat verhaal.
Ja, ik wil je graag een vraag stellen. Van, kijk, op zichzelf genomen, het Russische macroverhaal begrijp ik goed. Hè? Het gaat als volgt. Jullie hebben Irak gedaan zonder instemming van de Veiligheidsraad en zo. Nou, dat doen wij met de Oekraïne ook.
Kosovo.
Jullie hebben Kosovo gedaan en jullie hebben Libië gedaan. Dat zijn drie sterke argumenten. Dat is de één. Dat is dat macroverhaal. Kijk je nu naar de situatie vandaag. Is het zo dat wij op het punt staan om de Oekraïne binnen te vallen? Helemaal niet.
We kunnen het helemaal niet. Ik bedoel, ik heb natuurlijk ook veel mensen achter de schermen gesproken. Ik zei, jongens, wat is het nou eigenlijk voor gedoe? Jullie denken dat wij op punt staan om Rusland te gaan veroveren. Ik zeg maar, we kunnen nog geen tank rijdende krijgen. Ik bedoel, waar ben je nou mee bezig?
Nee, maar ik denk dat het verhaal zich afspeelt in Syrië. Hè? Die proxyoorlog met het Westen, die speelt zich volgens mij in hun ogen vooral daar in Syrië af. En daar hebben wij gewoon ook aantoonbaar foute groepen.
Maar dat is ook zo.
Maar het is ook zo dat Amerika zich daar heeft teruggetrokken uit het Midden-Oosten voor een groot gedeelte. En dat Rusland daar in dat vacuüm gesprongen is. En eigenlijk een hele sterke foothold daar nou heeft. Met Tartus en zo. Ook daar is het nou niet zo dat Rusland heel erg bedreigd wordt. Behalve door de radicale islam.
Ja, maar eigenlijk, terrorisme wordt continu genoemd, maar op alles wat ze niet aanstaat, wordt het label terrorisme geplakt. Dus dat is bijna iedereen. Dat is ook, zeg maar, radicale tegenstanders in Rusland zelf. Dat zijn ook terroristen. Ja. Maar wat ik heel opmerkelijk vond, en Patrushev zei dat op een gegeven moment, en het is niet onbelangrijk dat hij dat zei, ja, het grootste probleem zijn cyberaanvallen. En het Westen gaat tekeer met cyberaanvallen. En heel interessant, er zijn 120.000 per jaar tegen Rusland. En die komen uit Duitsland, de Verenigde Staten en, dan moeten jullie raden wie,
Nederland.
Ja. Knap voor ons.
Die gozer van RTL natuurlijk, die zo goed is met computers.
Nee, weet je hoe dat komt? Weet je hoe dat komt?
Nou,
omdat Nederland het grootste internetknooppunt is. Precies. Een van de grootste internetknooppunten is van het Westen. Dus
al die servers staan hier.
Russische cyberaanvallen, die gaan ook via Nederland. Ja. Omdat het gewoon een internetknooppunt is. Ja.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is oud-Rusland-correspondent Wierd Duk. Met hem bekijken we het eens van de Russische kant. En ik heb het idee dat we dat goed doen, want volgens mij, Wierd, kijk je af en toe een beetje verrast bij wat je hoort van Rob.
Ja, glimlachend.
Valt je mee voor dit programma?
Waar kom je dit soort objectiviteit nog tegen in de Nederlandse media? Dit is zeldzaam.
Bij Boekenstein en de Wijk.
Kunnen we iets zeggen over hoe we hier nou zijn gekomen? Want Poetin begon natuurlijk ooit met een tamelijk pro-westers verhaal. En dat is helemaal gekanteld. Wat is daar verkeerd gegaan?
Ja, ik denk niet dat helemaal klopt. Zijn voorganger Boris Yeltsin, die heeft wel hoop gehad op het Westen. Hè? Maar dat is helemaal mislukt. De hele regeringsperiode van Yeltsin is een mislukking geweest. En Poetin is natuurlijk, kwam vanuit de KGB. Ja,
maar die heeft wel in de Bondsdag nog toen ooit zo'n prachtige speech gehouden in het Duits. Met de toekomst van Rusland ligt in Europa. Ja. Hij was vriendjes met George W. Ja. Dat was toch een heel ander verhaal dan waar we nu zitten.
Ja, dat klopt wel. Maar vooral waar we het net over hadden, dat conflict destijds in Kosovo, dat had al heel veel kwaad bloed gezet. En uiteindelijk is hij, als je vanuit de KGB komt en je beschouwt, zoals Poetin heeft gezegd, ineens stort hij van de Sovjet-Unie als de grootste geopolitieke ramp van de 20e eeuw. Dus kennen nog groter dan die grote Vaderlandse oorlog. Dan ben je er natuurlijk op uit om in ieder geval die macht van jouw land, het land dat je vertegenwoordigt, ofwel te stabiliseren of uit te breiden. En dat is ook vanaf begin de inzet geweest. Hè. De Poetin die claimde het recht om het nabije buitenland, zoals je voormalig Sovjet-Republieken dan werden genoemd, om de Russen die daar wonen, dat zijn miljoenen, dat zijn iets van 25 miljoen of zo, om die etnische Russen in ieder geval te beschermen, bescherming te bieden tegen het nationalisme ook in die republieken. Dat moeten we ook niet onderschatten. Kijk, in de Baltische landen en zo, en in andere landen die geleden hebben ook onder het Sovjet-regime, bestaat een hele virulente anti-Russische stemming. Nu iets minder, maar destijds heel heftig. En Poetin zei, ik kom voor jullie op. En toen vervolgens dus in de Oekraïne, dat hebben we allemaal meegekregen natuurlijk destijds 2014, die opstand op de Maidan ontstond waar westerse politici zich mee bemoeiden, vooral de Amerikanen ook heel nadrukkelijk, maar ook mensen als Hans van Balen, Weile Hans van Balen inmiddels en anderen. Ja, toen hebben die Russen natuurlijk gezegd, ja luister eens, dit is gewoon de bevestiging van wat wij al vermoeden, dat het Westen niet uit is om met ons een coalitie te vormen, maar dat het Westen erop uit is om ons te verzwakken.
Ja. Maar er is ook nog een ander verhaal.
En weer dat verhaal hoor je nu weer, hè, ja, met Wit-Rusland. Dat is hetzelfde verhaal. Ja. Het woord kleurenrevolutie, we kennen dat woord helemaal niet in het Nederlands. We weten eigenlijk niet wat het is.
Aangejaagd door Soros, zeggen zij. Die kleurenrevoluties.
Dat zijn allemaal revoluties, zeg maar, in Oekraïne, Georgië, ga zo maar door. Eigenlijk zijn dat democratiseringsbewegingen. Daar zijn ze echt als de dood voor. En het wordt inderdaad, zeggen ze, aangejaagd vanuit het Westen. Maar en waar natuurlijk iedereen altijd omheen viest, dat is de Krim. Ik bedoel, hoe je het ook wendt of keert, de annexatie van de Krim, dat is natuurlijk gewoon tegen het volkenrecht. Je kunt allerlei bezweringsformules daaromheen proberen te...
wat de Russen natuurlijk zeggen is het afgeven van, cadeau geven van de Krim aan Oekraïne destijds door Khrushchev. Ja, dat beschouwen zij als een slechte grap. En zo staatsrechtelijk denken zij natuurlijk niet. Hè. Zij denken, de Krim was een soort van hartland daar van Rusland geweest. En dat wij dat cadeau hebben gegeven aan Oekraïne was gewoon een vergissing.
Maar Wiert, het is ook toch een beetje een ander verhaal.
De Krim is nu terug in het moederland.
Het andere verhaal is, als je dus binnenlandse politiek helemaal vastzit, hè, waarbij dus democratisering is geen optie voor Poetin met alle oligarchen en zo, dan heb je dus buitenlandse politieke successen nodig om in het zadel te blijven. En dat leidt dus tot een behoorlijk agressieve buitenlandse politiek. Dat is de andere kant.
Ja, maar daar wil ik één ding op zeggen. Want dit is dus volgens mij het probleem wat we moeten aanspreken. Dat is dat democratisering zou juist noodzaak zijn om van Rusland een modern en beschaafd land te maken. Alleen, ze hebben dat trauma van de jaren 90 dat zij zien als een democratiseringsexperiment onder Jeltsin. Dat leidde alleen maar tot binnenlandse oorlogen, afscheidingsbewegingen en totale chaos. Hè. En Poetin heeft toen zeg maar die orde moeten herstellen. Dus die democratisering is voor hun helemaal geen optie meer. Waardoor ze nu eigenlijk, wat jij zegt, in een soort dead end street, in een deadlock terecht zijn gekomen. Want binnenland functioneert het natuurlijk niet zonder democratisering. Maar dat gaan ze nooit doen. Hè. De komende 10 jaar, kun je donder op zeggen, gaat dat niet gebeuren. En waardoor je eigenlijk een soort versteend. Hè. Het is een soort versteende samenleving aan het worden. En dat is precies wat er onder Brezhnev destijds met de Sovjet-Unie natuurlijk gebeurde.
Ja, en de repressie is natuurlijk de afgelopen 3 jaar met name enorm toegenomen. Juist, dat is echt een groot probleem hoor.
Ja. Ja. Voor die tijd was er nog die middenklasse die zei, oké, we accepteren dat er niet echt sprake is van democratie, maar we worden net zoals in China, we worden welvarender, we kunnen reizen, we kunnen naar het buitenland, dus we bemoeien ons niet met politiek en hebben een prima leven. Maar ook die middenklasse natuurlijk, door de sancties en door de crisis.
Heeft pijn.
En precies, die heeft pijn. En die zegt nu, wat nu? En nu gaan ze verdwijnen. Ze emigreren, ze gaan naar Silicon Valley. Want het zijn natuurlijk hoogopgeleide mensen vaak. En dan gaat zo'n samenleving, de gemeenschap in die samenleving en de sociale cultuur in die samenleving, is gewoon ten dode opgeschreven.
Dan. Rob, wat heb jij de Russen daarvoor gehouden over hoe dit nu verder moet?
Nou, kijk, er wordt niet meer gesproken met elkaar. En ik denk, laat ik het er maar eens ingooien, dat het misschien wel handig is om met elkaar weer te gaan praten. Kijk, tijdens de Koude Oorlog hadden we allemaal mechanismes van de OVC, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. He, er waren allemaal regelingen voor militaire activiteiten die in één klap gebeurden. Die moest je melden. Er waren activiteiten over het overvliegen. Die het overvliegen regelden. Dat is door Trump, het Open Skies verdrag, is eruit gegooid. Het INF-akkoord, waar in de jaren 80 honderdduizend mensen voor de schade op gingen.
Over om raketten,
lange afstandswapens te voorkomen dat die geplaatst worden. Dat bestaat niet meer. Dus al die regelingen, die zijn of weg, of bestaan nog wel. En die worden niet meer gebruikt. En de OVC die probeert in Oekraïne manmoedig nog een beetje zijn werk te doen. Maar dat lukt ook niet. Dus ik vind dat we echt moeten nadenken over een ja, hoe zou je het noemen, een veiligheidsarrangement, dat klinkt wat technisch voor Europa, waarin een hele hoop dingen geregeld worden. Waar je praat over destabiliserende wapensystemen. En dat is absoluut op dit ogenblik aan de orde. Lange afstandswapensystemen, dat is hartstikke destabiliserend. Van Russische zijde, maar ook van onze zijde. Je moet praten over doctrines, oftewel hoe treed je op. Je moet praten over cyber, informatieoperaties, oftewel nepnieuws, dat soort zaken. Probeer het nou eens een keer bij elkaar te krijgen en probeer eens zonder voorwaarden vooraf, want dat is de grote grief ook van Rusland. Zonder voorwaarden vooraf. Dus we willen pas praten als jij je gedrag gaat veranderen. Ja, daarvan zeggen de Russen, dat gaan we dus niet doen. Daar ben ik het absoluut mee eens met de Russen. Dat moet je niet doen. Ga nou zonder voorwaarden vooraf praten over dit soort zaken. En kijken waar het eindigt.
Rob, je zei ook nog iets dat spannend klonk over praten over invloedssferen. Wat bedoelde je daarmee?
Ja. Nou ja, kijk, het interessante was dat een onderminister die vroeg mij heel erg expliciet, daar heb ik echt lang mee zitten praten, kun jij iets zeggen over invloedssferen? Ik zei ja, maar het antwoord zal jou niet aanstaan. Maar ik zeg, ik zal er wat over zeggen. Kijk, wat de Russen eigenlijk willen is gewoon invloedssferen. Je bakent de invloedssferen af in Europa. He, van dit is van ons en dat is van jullie. We bemoeien ons niet met elkaars invloedssferen. En inderdaad, als je het theoretisch bekijkt, dan zou dat leiden tot meer stabiliteit. Toen heb ik gezegd van, ja, dat kan allemaal wel zo wezen. Maar voor Europese leiders, althans de mainstream politici, die gaan er niet in mee. Want die vinden namelijk dat landen het recht hebben om zich te kunnen aansluiten bij de club die ze willen. Dat kunnen wij niet. Politiek gezien kunnen westerse politici niet zeggen, we gaan voor een Yalta 2.0. Want dat is eigenlijk wat men wil.
Als in de praktijk willen, kun je het wel respecteren, toch?
Ja, en ik heb ook gezegd van, weet je, op dit ogenblik is het ondenkbaar dat landen als Oekraïne of Georgië bij de EU of bij de NAVO komen. Dus in wezen doen we het al.
De facto hebben we invloedssfeer. De facto.
Ja, maar we kunnen de deur nooit dichtgooien in Europa.
Nee, maar we gaan natuurlijk nooit. Hè, kijk wat er gebeurd is in die oorlog net tussen Armenië en Azerbeidzjan. We gaan natuurlijk nooit landen als Oekraïne en Georgië ook echt daadwerkelijk helpen. Dat is die enorme fout die Saakashvili destijds heeft gemaakt toen hij dacht dat de Verenigde Staten Georgië te hulp zouden schieten. Nou, binnen de kortste keren stonden die Russische troepen zo ongeveer in Tbilisi. En Bush die hield zich lekker afzijdig. Dus dat gaat. Klopt. Die invloedssferen zijn er in de praktijk al. En ik denk dat. Hè, en we hebben juist gezien in Oekraïne dat wanneer die niet gerespecteerd worden, althans in de ogen van de Russen niet, tot wat voor ellende dat leidde. Omdat Europese bureaucraten dachten, weet je wat, we bieden Oekraïne dat associatieverdrag aan. En toen dacht het Kremlin, ja maar ho, weet je wel, dit is ons land, dit is gewoon onze invloedssfeer, wat doen jullie daar? En toen hadden de poppen aan het dansen. Dus dat moeten we.
Maar ze willen wel praten, die Russen, daar ben ik wel van overtuigd. Ik heb het ook gewoon achter de schermen gevraagd, dus één op één een aantal van die besluitvormers. Ja. Ze willen wel praten. En een belangrijke reden waarom ze willen praten is dat ze zien dat dit gewoon niet goed gaat. Op een gegeven ogenblik riep, ik dacht dat het Lavrov was, maar daar wil ik even af weten. We moeten samenwerken met gelijkgestemde landen. En wie zijn dat dan wel? Nou, dat is bijvoorbeeld Vietnam, Brunei, Mongolië.
Ja, dat schiet
ja,
op.
Jongens, daar ga je de oorlog niet meer winnen. Ja. Op een moment dat wij westerlingen zeggen van, wij gaan samenwerken met de Verenigde Staten en een aantal landen in de Indo-Pacific, by the way, ook India, en de Indiaanse premier was daar volgens mij. Nee, minister van Defensie. Als die dus het westerse kamp in wordt getrokken, en met China loopt het niet lekker, althans de Russen willen graag dichter naar China toe kruipen, maar de Chinezen zelf willen dat niet, dan wordt het toch heel erg lastig. Dus dan betekent dat er een hele duidelijke aanleiding is om te gaan praten met Europa en met de Verenigde Staten. En dat gaat denk ik ook wel gebeuren. En wij moeten in Nederland echt gaan nadenken over de situatie na MH17.
Ja, absoluut.
Het is afgelopen, absoluut. Moeten we absoluut gaan nadenken hoe we hier met die Russen uit gaan
komen. Dan moeten we gaan afsluiten, anders. Die situatie
met MH17. Ja. Dit kan niet heel erg zo door blijven duren.
Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of boekesteinendewijk.nl. Imme Duits stuurde een heel interview in Der Spiegel met Sikorski, die oud minister van Buitenlandse Zaken van Polen. Dat ik niet kon lezen. Het is paywall. Maar er stond: was das Russische militair übt, is beängstigend. En hij vraagt: in hoeverre moeten we begrip hebben voor een verzoening zoeken met een land als Rusland dat zich gezien de Krim, MH17 is die weer, Oost-Oekraïne, de recente beschietingen op de Zwarte Zee en vele andere voorbeelden zelf behoorlijk agressief gedraagt.
Ik heb het interview ook niet gezien, maar je zei Sikorski. Ik ken hem redelijk goed. Dat is oud-minister van Defensie van Polen. En die is natuurlijk wel heel erg rabiaat anti-Russisch. Ja, en die, net zoals heel veel andere Polen, die hebben echt het gevoel dat de Russen binnen no time voor de poorten van Warschau.
Nou, dit is wel iets. Dit is wel belangrijk. Kijk, want die Sikorski was van Buitenlandse Zaken trouwens. En zijn vrouw is Anne Applebaum. En het is een gerespecteerde auteur over Rusland. En wat je ziet de laatste jaren, wat ik heel kwalijk vind, zeker nu de Nestor van de Ruslandkunde, Steve Cohen, ons helaas is ontvallen, want hij is overleden. Dat is dat je ziet dat die Ruslandkundigen die internationaal gerespecteerd zijn en die worden aangehaald ook door politici en ook echt invloed hebben in denktanks en zo, die zijn rabiaat anti-Russisch geworden. Ook heel activistisch. Ja. Ook iemand als Timothy Snyder bijvoorbeeld, ook een hele bekende schrijver, die zit ook allemaal in dat woken-kamp. De Black Lives Matter-kamp en zo. Dus dat wordt ook één conglomeraat van politieke opvattingen. En ik vind dus dat je daarvan weg moet blijven. Ik vind het heel slecht. Kijk, iemand en Applebaum bijvoorbeeld, die heeft mij geblokt op Twitter, weet je wel. Dan denk ik, hallo, waar is het debat dan? Hè? Omdat ik ooit eens een kritische opmerking maakte of zo. En wat, dat is volgens mij Rob ook met mij eens. Dat vind ik zo slecht dat die ook dit soort mensen, wetenschappers, zich in die politieke polarisatie laten trekken. En dat zie je echt in extreem is gebeuren. En dan denken die Russen natuurlijk ook van, als dit dus de experts zijn over Rusland, en die laten zich, die tekenen petities en zo, hè, tegen Rusland. Ja, dat vind ik zo kwalijk. Joh.
Maar Wiert, is ook een andere kant. Hè. Een invloedssferenregeling maken met Rusland is lastig als Rusland voortdurend overal loopt de zaak te verstieren. Dat is wel een probleem.
Ja, maar je kunt ook niet de invloedssferenregeling maken, want wat doe je dan met de Baltische landen bijvoorbeeld? Hè? De Russen zullen denken, die vallen onder onze invloedssfeer.
Die hebben ze wel afgestaan, hoor.
En die zijn lid van de NAVO. Ja. Dus, ja. Maar je kunt wel een realistische politiek voeren. Je kunt wel ervoor zorgen dat je niet de Russen telkens de indruk geeft dat je erop uit bent delen van het voormalige Sovjetrijk, zeg maar, in te palmen of in jouw kamp te trekken. En want dat is realistisch namelijk. Want als erop aankomt, dan verdedigen we Georgië niet. Of dan verdedigen we wel de Baltische landen, maar Oekraïne niet. En zo kun je geen politiek bedrijven. Gewoon.
Ja, behalve dat de Russen het heel fijn vinden dat wij militair niks doen met Wit-Rusland en de Oekraïne. Dus wat dat betreft,
Wit-Rusland, joh, dat is hun.
We
dat
kunnen
is
ook niks doen, joh.
Hun zandbak, weet je. Daar hebben we ook niks te zoeken.
Weet ik wel. Maar Rusland hoeft zich niet bedreigd te voelen wat ons betreft ten aanzien van Oekraïne en Wit-Rusland. Wel wat de Wit-Russische burgers betreft. Want als die dus zouden gaan democratiseren, is het een ongelooflijke bedreiging voor Poetin.
Nou, weet je, maar dat zijn die kleurenrevolutie. Daar zijn ze ongelooflijk bang voor. Ze zijn helemaal niet bang voor die Russische, voor die Europese, Amerikaanse, die NAVO-militaire macht. Daar zijn ze denk ik niet erg bang voor.
Dat en wordt, dat zijn dat wel wordt, de echte helden nu. Hè? Dat zijn die Wit-Russische omaatjes en opaatjes die daar in Minsk de straat ziet opgaan. Terwijl ze weten dat ze de kans lopen volledig in elkaar gebeukt te worden door die vrijwillige oproeppolitie daar. En die gaan nog steeds daar de straat op. Hè? En ja, die moet je natuurlijk moreel sowieso steunen. Want dat zijn gewoon helden. Van,
hè? Maar voor het eerst heeft de EU sancties nu, hè? Goede sancties. Ja. Dat is toch wel nieuw.
Maar wat je nu doet, Wiert, is nou precies wat wat Poetin consuïs niet prettig vindt. Namelijk steunen van die mensen. Ik bedoel, moreel bedoel ik.
Ervoor, ik vind ik niet dat ervoor. Je ze openlijk geld moet sturen of zo.
En dat is het probleem van die kleurenrevoluties. Ja. En weet je, het is toch echt wel zo. Zoals een aantal van die hoogmogenden uit Rusland zeiden. Dat we naar nieuwe ideologische tegenstellingen gaan. Van de democratieën tegen de illiberale landen. Ik bedoel, het is letterlijk zo genoemd. En dat is ook gewoon zo. Daar hadden ze een punt.
Maar wij moeten natuurlijk uiteindelijk. Die mensen als Lavrov en zo, die zijn niet gek. Die weten ook dat zo'n Lukashenko is niet houdbaar. Dus wij moeten uiteindelijk, als je realistisch met die Russen spreekt, moet je zeggen, joh, jullie moeten echt van die Lukashenko af. Want dat kan gewoon niet. We kunnen nooit een gemeenschappelijke taal ontwikkelen als daar die Lukashenko blijft zitten. En ik heb er altijd in gedacht dat iemand als Lavrov nog wel zo slim is en die zit er al zo lang als diplomaat, dat hij dat ook wel begrijpt. Dat je in ieder geval wat dat betreft enigszins moet meebewegen om niet een, nou ja, wat je zegt, een echt een openlijke koude oorlog.
Wat ik heb begrepen ook in Moskou is dat Poetin, Lavrov, Patrushev, die hebben zich buitengewoon gestoord aan het feit dat Lukashenko met, wat is het, 80-90% gewonnen heeft.
Ja.
55% was ook voldoende geweest.
Ja, precies.
En dan was het gewoon een legitieme overwinning geweest. Ja. En nu niet. En daar hebben ze, begrijp ik, zich ongelooflijk aan gestoord. En ze zijn eigenlijk die man liever kwijt dan rijk. Ja. Op dit ogenblik. En Lukashenko, dus, moet ik zeggen, die speelt al verdomd handig. En die speelt ook gewoon Poetin uit tegen het Westen. Ja. En dat doet hij wel handig, hoor, moet ik zeggen.
Ja.
Bobby Jagernat vraagt, China werkt aan het 1000-jarige rijk. In het Westen staat het individu centraal. Waar werken ze in Rusland aan?
Nou, het Chinese Rijk bestaat al 3000 jaar. Dus, en sommigen dat het 5000 ja. jaar. Nou, dus, nou, die hoeven daar niet meer aan te werken, maar die kunnen nog wel 1000 jaar bij krijgen. Ja, dat is, nou, waar zij, en dat blijkt ook iedere keer hoor, wat je daar hoort. Zij willen eigenlijk gewoon de brug tussen Oost en West vormen. Tussen China en Europa. Maar ja, dat komt niet echt van de grond. Want die Chinezen, ja, die willen geen echte bondgenootschappen hebben. Die maken hun eigen bruggen wel via het Belt and Road initiatief. Het boterdiep met het Westen. Ja, dus ja, wat zij willen kan niet. He, dat is een idee dat sterk gepropageerd wordt door een aantal wetenschappers. Maar dat komt niet echt van de grond.
Wel interessant om hier te vermelden, denk ik, is dat al onder Yeltsin zochten de Russen naar nieuwere Russische ideeën, omdat de Sovjet-Unie hield op te bestaan. Communisme stortte in. En wat was dan Rusland nog? En onder Poetin is dat dan verder uitgewerkt. En dan kom je bij dat Eurasiatische idee. Inderdaad, die brug tussen Azië en het Westen. Rusland is natuurlijk ook een Eurasiatisch land. Hè, deels Europees, deels Aziatisch. En daarin hebben ze allerlei denkers en culturele iconen, militaire iconen, dus ook een hele geschiedenis om op terug te vallen. En daaruit heeft Poetin, heel interessant wel, een soort hybride culturele gedachten over wat Rusland is en wat Rusland moet zijn gemaakt. He, ook met Sovjet-iconen, maar ook echt de iconen uit het Russische tsaristische tijd en zo. Wat op zichzelf heel aantrekkelijk is, omdat je dan een soort alternatief hebt inderdaad tussen China en dat liberale Westen. Alleen, dat is nooit echt aangekomen onder de Russen. En dat vind ik ook wel jammer. Omdat de gemiddelde Rus is eigenlijk op drift. In die zin dat hij niet precies meer, dat hij niet echt meer geworteld is in een bepaalde cultuur en in een bepaalde traditie. Meer dan alle clichés die wij ook wel kennen over Rusland, weet je wel. En Poetin had het toch, en mensen rond hem natuurlijk, hadden dat toch wel weten te moderniseren. En daar een hele aantrekkelijke gedachte van weten te maken. Mm. Maar dan moet je maar dat de gemiddelde Rus die pikt dat natuurlijk niet op. En heeft daar ook de tools niet voor om zich dat eigen te maken. Waardoor je, net als wat je vaak op de Balkan ziet, je kijkt dan naar die mensen en naar die landen en dan denk je, wat is nu precies jullie identiteit? Mm. En die identiteit is dan heel verbrokkeld. En dat maakt hen ook, gevoeliger voor complottheorieën, omdat ze, wat Arend Jan al zei, omdat ze dan als in de angst voor het Westen en de zeg maar de vijandschap vanuit het Westen, daarin krijg je dan opeens die samenhang in de bevolking.
En weet je, de Russen zijn ook heel verdeeld door de hele geschiedenis heen. Hè? Sommigen kijken naar het Westen, gepaardgaande met een minderwaardigheidscomplex. Hè? Anderen wijzen juist het Westen af en kijken veel meer naar het Oosten. Nou, die ruzie altijd met elkaar. En het grote probleem voor Rusland, er is geen echt aantrekkelijk verbindend idee over. Hè? Amerikanen is, voor wat het waard is, de city on the hill en freedom. Hè? De Fransen hebben de Franse revolutie. Ja. Er is geen verbindende ideologie in Rusland.
Ja, hij probeert natuurlijk dat conservatisme.
Ja. Ja.
En dat conservatieve religie, die probeert hij natuurlijk altijd verbinden in idee. En het is nationalisme. Ja. Alleen, het punt is dat veel van de jongere generaties die de Sovjet-Unie niet mee hebben gemaakt, ja, die gaan daar niet in mee. Dat zien we natuurlijk in Wit-Rusland ook. Dat is een groot probleem voor Lukashenko, maar ook voor Poetin. Dat de jeugd daar zegt van, ja, bekijk het maar. Ik heb helemaal niks met de Sovjet-Unie. En bovendien, ik heb ook geen zin om Russisch te leren, by the way. Ja. Nou, dus dat is echt een groot probleem dit, hoor.
Roberto Leonardo vraagt, er wordt gezegd dat Poetin al jaren ernstig ziek zou zijn. Is er al een kroonprins en is dat weer een sterke man of wordt het dan weer chaos?
Dat is heel grappig, want mijn Russische kennissen, die zitten de hele dag op die Russische fora en zo. Die zijn overtuigd, al meer dan een jaar of zo, dat Poetin elke dag kan komen te overlijden, want hij heeft zware kanker. En ik denk dan, nou ja, ik zie hoogstens wat bol gezicht, duidt misschien een beetje op prednisongebruik en zo. Maar voor de rest oogt hij best wel fit, maar ze zijn er echt van overtuigd dat hij zwaar ziek is. En dat het dus voorbij is. En dat waarschijnlijk een eigen dynastie gaat stichten met zijn dochters. Dat hij dan even zijn dochters naar voren gaat schuiven en zo. Want die tweede vraag, dat weten wij dus helemaal niet. Er is helemaal niet een echte opvolger voor Poetin. Omdat hij de kroonprins die had, dat was die Medvedev. Die heeft hem min of meer aan de kant geschoven. Ja. En misschien dat die Shoigu of zo, die minister van Defensie, dan nu in aanmerking zou komen. Ja. Maar echt een duidelijke opvolger is helemaal niet in zicht.
Maar sterker nog, hij wil blijven zitten tot zijn 84ste.
Ja, dat gaat misschien nog
36. Dus dit is nog helemaal niet aan de orde.
Nee, precies, in zijn ogen niet.
Nee. Tot slot vraagt Chris Heiligers zich enigszins bezorgd af of Rob, als hij gevaccineerd is, niet bang is dat de Russen de chip in zijn arm hebben gehackt.
God, daar heb ik nog hier bij stilgestaan, maar dat zou best kunnen hoor. Nou, nu die het zegt.
Gelukkig is er een chiptekort.
Dat zal schelen. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Wierd Duk. We hebben er weer veel van verstehen.
Dank u.
En tot volgende week.